Onze hulp en onze enige verwachting is ook in het middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. En van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wil voegen, opdat ik u mijn rotsteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. 106, het derde vers. Een gedeelte lezen uit Lucas 2, namelijk de versen 25 tot en met 35, de schriftlezing. Lucas 2, de versen 25 tot en met 35. In aansluiting daarop zingen wij het eerste vers van de lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, gezien heeft op zijn bede. Daarna beleiden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindeke Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreken in zijn of haar hart, aldus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De Heere wil ons deze middag onderwijs geven, gemeente, hoe een zondaar door het geloof in de gekruisigde Christus rechtvaardig voor God kan worden. En dat onderwijs dat vinden wij op grond van Gods woord in paragraaf 8 van de Dordtse leerregels hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2, paragraaf 8. En daar hebben onze Dordtse vaderen het volgende beleden: Want dit is geweest de gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich zou uitstrekken tot alle uitverkorenen, om die alleen met het rechtvaardigmakende geloof te begiftigen en door ditzelfde onfeilbaar tot de zaligheid te brengen, dat is. God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises, waarmee hij het nieuwe verbond bevestigd heeft, uit alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegene allen en die alleen krachtiglijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader hem gegeven zijn, hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk hij hun, gelijk ook de andere zaligmakende gaven des Heiligen Geestes, door zijn dood heeft verworven, en hen van al hun zonden, zowel de aangeboren als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouwelijk bewaren en ten laatste zonder enige vlek en rimpel heerlijk voor zich stellen. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, u brengt ons weer samen. Nadat wij vanmorgen uw stem mochten vernemen uit uw woord, of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Vrede zal hij met mij maken, vrede zal hij met me maken. En u weet, Heere, hoe wij vanmorgen onder dat woord hebben gezeten en hoe wij met dat woord naar huis zijn gegaan. En u zou het zomaar kunnen zijn dat er vanmiddag iemand hier in de kerk is of thuis mee zit te luisteren, die vanmiddag tot de troon der genade is gevlucht. Met alle nood, alle zorgen, alle ellende en zonde. En de vinger bij dat woordje of heeft mogen leggen. Niets in zichzelf, maar alles uit u. En het gezegd heeft, Heere, ik heb de dood verdiend, ik heb gezondigd. Maar nou heb ik in uw huis gehoord wat uw begeerte is, dat ik uw sterkte zou aangrijpen. Leer het mij, Heere, voor het eerst en steeds weer opnieuw wat dat is, om vrede met u te mogen maken, door dat zaligmakende geloof. En u weet ook, Heere, als het vanmorgen onder de prediking gebeurde, waar wij uw heilstem mochten horen. Wat een wonder, Heere, als dat onder de prediking van het woord gebeurt. Dan zouden we altijd wel op dat plekje willen blijven zitten. Dan is daar zo de nabijheid van u. Dan wordt zo de genade van u geproefd en gesmaakt en ervaren. En wat een wonder dat u dat geeft. U gaat toch met uw kerk van kracht tot kracht steeds voort. Het kan ook zijn dat we in verwarring zijn geraakt en dat we er niet goed raad mee weten. Dat we met allerlei andere dingen bezet zijn, dat er allerlei andere dingen ons hart zo te neerdrukken en dat we er niet bij kunnen wat dit nu is. Of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Vrede zal hij met mij maken, vrede zal hij met mij maken. En Heere, nou wilt u deze middag opnieuw komen. En de stof die we deze middag gaan overdenken, die sluit zo aan bij vanmorgen. Heere, dat is ook uw voorzienigheid, uw leiding, die u ook in het midden van de gemeente wil geven. En die u ook aan uw knecht wil geven. En daarom bidden wij u om een zegen. Zoudt u uzelf willen verheerlijken als wij vanmiddag gaan ontdekken hoe in die achtste paragraaf het werk van een drie-enige God gaat schitteren in het zaligen van een zondaar. En dat we ons niet te veel blind zouden staren op dat woord uitverkorene, maar dat we vooral zouden zien wie u, drie enige God, bent en wat u van eeuwigheid hebt uitgedacht. En dat dit evangelie aan alle creaturen gepredikt moet worden. En dat er straks een schare die niemand kan tellen zalig zal worden. O, als het dan vanmiddag gaat over het werk van u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, dat we dan in oprechtheid mogen bidden, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Heere, verheerlijk uzelf toch in de prediking van het woord, in de prediking van uw grote daden. Daar mogen wij toch om vragen, Heere. Want wij hebben vanmorgen gehoord, u hebt toch geen lust in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En daarom laat u het woord uitgaan, opdat uw koninkrijk komen mogen. En degene die reeds zalig gemaakt zijn, verder onderwijs mogen ontvangen op de levensweg. En wat hebben wij dat nodig, Heere? Want vanmorgen hebben wij ook gehoord dat wij in onveilige tijden gekomen zijn. Er dreigt een groot gevaar, want straks komt het eindoordeel. En de voorboden zijn zichtbaar in deze wereld. Het zijn de tekenen der tijden die zeggen, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Maar Heere, we merken het ook in de verdrukking die steeds meer openbaar komt. Er zijn delen in deze wereld, Heere, en u ziet het vanuit de hemel waar uw kerk vervolgd wordt. Wilt u ze staande houden in de strijd? En al kennen wij zulke een vervolging niet, maar de tekenen van verdrukking worden ook in ons land, in onze maatschappij en samenleving steeds meer zichtbaar. En als we dan denken, Heere, en welke wetten er besproken worden en wat er gebeuren moet op reformatorische scholen, en dat we zelfs kunnen verwachten dat er in catechisatielokalen mensen komen kijken wat wij aan onze jongeren doorgeven, op grond van uw woord. Heere, dat daar toezicht op moet komen, wat wordt het moeilijk als we willen staan op grond van uw woord, voor de waarheid van uw woord, ook op onze scholen die we toch uit uw hand hebben ontvangen. En Heere, we dragen allen aan u op die leiding geven aan onze reformatorische scholen, die daar ook een weg in moeten vinden. Houd ze staande, Heere, en zoudt u een vurige muur rondom ons willen zijn, opdat wij aan ons nageslacht, op grond van uw woord, de waarheden van uw woord mogen doorgeven, niet alleen in de kerk, niet alleen in het catechisatielokaal bij de verenigingen, maar ook op onze scholen. En vooral ook in onze gezinnen, dat die drieslag toch nog steeds mag functioneren, geef dat toch, Heere. En open onze ogen voor de antichristelijke machten die zich ook steeds meer en meer in ons vaderland manifesteren. En zoudt u ons staande willen houden? En als er rekenschap van ons geëist wordt, dat we dan in afhankelijkheid van u vrijmoedigheid mogen ontvangen om uit te komen waarvoor wij mogen staan. En Heere, wilt u nog eens een verandering geven in ons land, dat zo ver weggezonken is in de zonde, waar zoveel mensen zijn die niet meer weten van uw woord. O God, zou u nog eens een opleving willen geven, ook in de kerken die zo verscheurd en versplinterd liggen, opdat er nog iets uit mag gaan, ook van uw kerk in ons vaderland. Geef dat, Heere. We dragen onze regering aan u op, onze overheid, ons vorstenhuis. Heere, geef ze toch wat nodig is, plaatselijk, provinciaal en ook landelijk. Heere, dat ze een hart mogen hebben dat u mag vrezen. Gedenk alle mensen in nood in deze wereld. Denk ook aan uw bondsvolk Israël. Openen blinde ogen voor de Christus der Schriften. Schenk door uw lieve geest het zaligmakende geloof. En dat ook velen uit Israël zalig mogen worden. Zo zijn onze ogen op u. Zoudt u onze gezegende dienst willen geven, Heere? En wilt u alles wat ons kan hinderen, wilt u dat wegnemen? Ook de duivel op een afstand houden. En dat we ons verblijden mogen in uw bedehuis. En dat het zo mag zijn, door een wonder van uw genade. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw huis, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Doe het, Heere, om Christus wil. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats. Er zal 3 keer worden gecollecteerd en ter voorbereiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 37, het 15e vers en het 20e vers. Psalm 37, vers 15 en 20. na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. Ik heb beloofd, wanneer geen mijn ellenden mij bijstand bood en het onheil af zou wenden, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord. 56, het vijfde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij mogen met recht wel zeggen dat Simeon behoorde bij het adventsvolk van zijn dagen. Want, zo staat er in de Bijbel, hij verwachtte de vertroosting Israëls. De beloften van het evangelie, de beloften die spraken van de komende Messias, die hadden zo'n grote waarde voor deze man gekregen. Waarom eigenlijk? Nou, we kunnen het wel opmaken uit datgene wat we van Simeon vinden in de Heilige Schrift. Hij was een zondaar voor God. Dat gaf hem verdriet. Weet u waar het leven van deze Simeon eigenlijk in getekend lag? In wat wij vinden in Jesaja 54, het 11e vers. Gij verdrukte, door onwede voortgedrevene, ongetrooste. En als een ongetrooste verwachtte hij de vertroosting Israëls. Hij zocht vertroosting. En waar heeft hij die ontdekt? Die heeft hij ontdekt in de beloften die spraken van de Messias. Christus zal komen om die grote losprijs te geven, om zijn bloed te storten tot vergeving van alle zonden. Christus zal komen, zo zeiden de profeten van het Oude Testament, om zondaren te verlossen van de zonde en van de heerschappij van de duivel. Ja, hij zal komen om zijn bloed te storten en mensen die zich door de zonde van God losgescheurd hebben, weer tot zijn eigendom te kopen, om ze te brengen in die goede verhouding, die verhouding van vrede met God. O, wat zag Simeon uit, levend bij die belofte naar de komst van Christus. En zie wat God toen deed. Hij gaf Simeon een openbaring. Hij zou niet sterven voordat hij de Christus zou zien. Dat wilde God. Dat was naar Gods raad. En daarom is het ook zo gebeurd. Want alles wat God wil, dat gebeurt ook. Zijn belofte werd vervuld in het leven van Simeon. En hij heeft dat ervaren door het werk van de Heilige Geest. Want die Heilige Geest werkte juist het geloof in zijn ziel, dat het echt waar zal zijn. Ik zal niet sterven voordat ik de Christus gezien heeft, voordat hij zich aan mij geopenbaard heeft. En kijk, dat gaf werkzaamheden in het hart van Simeon, geloofswerkzaamheden. Tot die dag dat de Geest hem trok. En op een bijzondere wijze trok naar Gods huis. Juist op datzelfde moment. Juist op diezelfde dag dat Jozef en Maria met het kindeke Jezus in de tempel waren. En toen de Geest de ogen van Simeon richtte op de Heer Jezus. Toen werd zijn hart zo ontroerd. Zijn hart sprong op van vreugde en hij snelde tot hem toe en mocht zijn sterkte aangrijpen. Wat zeg ik? Hij nam het kindeke in zijn armen. Zo stond hij daar in de tempel voor God. Met de ogen van het geloof gericht op Christus. Hij zag Christus in zijn armen als de middelaar tussen God en hem. En weet u wat hij toen ervaarde met het zien op dat kind, wat daar lag tussen God en hemzelf? Toen ervaarde hij dat het goed lag tussen God en zijn hart. Toen was er iets van die vrede waar wij het vanmorgen over hebben gehoord. Vrede door het bloed des kruises. Toen kon die man gaan zingen. Kun je het meezingen? Zijn er die het kunnen zingen op dit moment? Ontroert het je ziel. Nu. Nu. Met het kindeke in zijn armen. Met het aangrijpen van zijn sterkte. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Van dat wonder spreken onze Dordtse vaderen in paragraaf 8. En zo willen wij vanmiddag gaan luisteren naar het rechtvaardigmakende geloof in de gekruisigde Christus. Het rechtvaardigmakende geloof in de gekruisigde Christus. Ten eerste door de Vader gewild. Ten tweede door de Zoon verworven. En ten derde door de Geest gewerkt. Het rechtvaardigmakende geloof in de gekruisigde Christus, door de Vader gewild, door Christus verworven en door de Geest gewerkt. In het eerste stuk, gemeente, van de waarachtige beproeving, zoals dat beschreven staat in het avondmaalsformulier, beleidt de kerk van de reformatie dat de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Hoe waar is dat? En daartoe gaf God zijn Zoon over om borg te zijn. Om in plaats van diepgevallen zondaren de kruisdood te sterven, om volkomen aan het recht van God te mogen voldoen. En wat is dat offer van de Heer Jezus Christus, gemeente? Van een oneindige kracht, van een oneindige waardigheid. Wat is dat bloed dat uit zijn wonden stroomde, toch overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. En daarom is het en blijft het de roeping van Gods knechten om de beloften van het evangelie zonder onderscheid te verkondigen en voor te stellen, jawel, met bevel van bekering en geloof. En dan weten wij wel op grond van Gods woord dat niet alle mensen zalig worden. Alleen die mensen die daadwerkelijk tot waarachtige bekering mogen komen. Alleen die mensen die daadwerkelijk leren geloven in Christus alleen. Al is het dat zo iemand moet zeggen, ik geloof, Heere, maar kom een ongelovigheid te hulp, dan is het nog echt geloof. En wie zijn dat dan? Wie zijn dan die gelukkige mensen die door de kracht van de kruisdood van Christus behouden worden tot zaligheid? Wie zijn het dan toch die de gave van dat geloof waarin Christus, waardoor een zondaar rechtvaardig wordt, zullen ontvangen? Nou, onze Dordtse vaderen die zeggen het, dat zijn de uitverkorenen. De levendmakende en zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zal zich uitstrekken tot alle uitverkorenen. En die zullen het ontvangen. De gave van het zaligmakende geloof en de genade van de waarachtige bekering. En zo heeft God dat gewild. Zo heeft de mens het niet gewild. Kijk, dat zegt een remonstrant. Daarom zijn deze artikelen ook opgesteld. Wat zeggen de remonstranten eigenlijk? Ja, de mens heeft nog een stuk vrije wil in zich. Waarmee ze kunnen geloven in de gekruisigde Christus tot zaligheid. Of er dus mensen zalig worden? Nou, dat hangt af van de keuze van een mens. Ik zal het met een voorbeeld duidelijk maken, jongelui. Dan kunnen jullie het ook een beetje begrijpen. Op school staat er ergens in de aula een snoepautomaat. En dagelijks passeren honderden leerlingen dat automaat. Een aantal leerlingen die stopt en die haalt er wat uit. Maar het overgrote deel loopt eraan voorbij. Nou, met dit voorbeeld wil ik duidelijk maken hoe de remonstranten het nu zien. Met eerbied gesproken, en ik zeg dat puur voor de verduidelijkheid, dat je het begrijpen kan, is dat offer van Christus te vergelijken met zo'n automaat. En wie wil, nou ja, die gelooft erin, en wie niet wil, die loopt er voorbij. Dus of je dan zalig wordt, is helemaal de keus van die mens zelf. Dus het aantal mensen dat straks zalig wordt, is afhankelijk van het aantal mensen dat voor Jezus zal kiezen. En als dat de leer is die gepredikt wordt, dan bepalen uiteindelijk de mensen wie straks zalig zullen worden. God heeft voor de mogelijkheid gezorgd, Christus is de kruisdood gestorven en nu is het aan de mens om te geloven of niet te geloven. En wat is dat een arm evangelie? Want dan heb je nooit zekerheid. Wist je dat? Want als er iets wankelt, dan is het de mens. Als er iets onzeker is, ligt het in een mens. En tegelijkertijd is het zo tot oneer van een drie-enig God die volkomen bepaald heeft wie er zullen gaan geloven tot zaligheid. Ja, hij heeft uitgedacht wie dat zullen zijn en wanneer dat gaat gebeuren en hoe die zondaren levend gemaakt zullen worden. Hij heeft van eeuwigheid besloten aan wie hij dat ware geloof zal schenken, waardoor zijn kinderen rechtvaardig voor God zullen zijn. En daarom ligt de zaligheid zo vast, gemeente. Het ligt in een drie-enig God. En zo heeft God het gewild. Van eeuwigheid af. Een gans vrije wil, zeggen onze Dordtse vader. Een gans vrije raad, een genadige wil. Het voornemen van God de Vader. Om zijn uitverkoren kerk door die levendmakende en zaligmakende kracht van het dierbare dood van zijn zoon te schenken. En daarbij is het zijn wil geweest dat al zijn uitverkorenen, één voor één, zo heel persoonlijk, dat ware geloof zullen ontvangen. En weet je wat nu zo'n wonder is? Je kan zoveel vertwijfelingen hebben, hè, over die uitverkiezing. Zoveel aanvechtingen. Maar als je nou iets mag bespeuren van het werk van Gods geest in je hart, als er iets van dat zaligmakende geloof mag ontstaan, dat zich vast mag klampen aan Christus die gaat spreken tot de ziel, dan is dat een bewijs dat je verkoren bent. En dan kan er 1000 twijfelingen over je heen gaan. En dan kunnen er 1000 stemmen zeggen dit en dat en zus en zo. Maar als je het ware geloof ontvangen hebt, ben je uitverkoren. Echt waar. En sta daar nou eens even bij stil. Dat heeft God gewild. Dat is die zaligmakende wil van God. God wist precies wie hij ging zalig maken. Hij kende al die mensen van eeuwigheid al lang. Hij wist wanneer ze geboren zouden worden. Hij wist waar ze zouden gaan wonen. Hij wist waar ze zouden gaan leven. Hij wist ook in welke zonde ze zouden vallen. Hij had precies het moment bepaald om ze te gaan verlossen, om ze van dood levend te maken. Hij heeft het moment bepaald waardoor ze de zaligmakende kracht van Christus kruisdood zouden ontvangen. Hij heeft bepaald wanneer de Heilige Geest dat zaligmakende geloof ging werken.
Hij bepaalt ook helemaal in welke weg hij dat zal gaan doen. Dat alles heeft God zaligmakend gewild. Wat een God, hè. Je hoeft niet te wanhopen, zondaar. Ja, gij wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboorte stond bepaald, eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Het lag van eeuwigheid in Gods raad om zijn zoon te zenden tot een borg voor verloren vloekwaardige zondaren. Het is van eeuwigheid zijn genadige wil geweest om het liefste wat hij had naar de aarde te zenden en de menselijke natuur te laten aannemen. Hij heeft het van eeuwigheid gewild dat zijn geliefde zoon gehoorzaam zou zijn tot de dood, ja de kruisdood op Golgotha. Het ganse lijden en sterven, de ganse weg van zijn vernedering en verhoging lag van eeuwigheid in vaders hart, in vaders gedachten en in vaders raadsplan. Met welke bedoeling? Wat had de vader daar nou mee op het oog? Met die genadige wil? Wel, het ging de vader om de verdiensten van de kruisdood van zijn zoon. Weet u waar het de vader om ging? Om zondaren zalig te maken. Zondaren die zo diep gevallen zijn, dat ze in een totale doodstaat terechtgekomen zijn. Die zo ver bij hem weggetrokken zijn, dat ze vanuit zichzelf nooit meer kunnen terugkeren. Sterker nog, dat ze nooit meer willen terugkeren vanuit zichzelf. En zulke zondaren heeft God van eeuwigheid gewild, wil hij begiftigen met de zaligmakende en levendmakende kracht van de dierbare dood van zijn zoon. Het ging de vader om die grote schare die niemand kan tellen. En hij wilde niets liever dan al die mensen met zichzelf verzoenen. O gemeente, overdenk het eens. Gods genadige wil, wat is dat? Om een goddeloze met hem te verzoenen. Zijn genadige wil is dit. Dat hij zijn liefde aan zulke mensen kwijt wil. Dat hij zijn barmhartigheid en goedheid aan zulke mensen wil betonen. Hij ging uit en zijn hart ging uit met die genadige wil tot geestelijk dode zondaren. Naar hen wil hij omzien. Over hen wil hij zich heen buigen en met kracht spreken. Leef, ik zei het in uw bloeden, leef. Dat is de genadige wil van de Vader. Hij wil komen met zijn genade, niet verdiend, totaal niet verdiend. Maar die wil hij wel geven aan een rampzalige zondaar. Want dat zijn die mensen die hij uitverkoren heeft, meer niet. Hij begeert mensen, zondaren, zalig te maken van hun zonde. En dat alles wilde hij doen vanwege de kruisdood van zijn geliefde zoon. Hoor je dat? Hoor je dat nou echt vanmiddag? Of gaat het zomaar weer over je heen? Bij wie dringt het nou door tot in de ziel, tot vertroosting, tot verwondering, tot verbreking van je ziel? Dit heeft God gewild. Zijn genade gewild. Zijn gans vrije raad, zijn voornemen. O, en als je dan geen vreemde bent van zijn werk in je hart. Als je dan toch iets mag kennen van die genade die je gevonden hebt in zijn ogen. Als daar nou iets van beleefd wordt, wat de Heer in je ziel heeft willen werken. Dan zink je toch weg in verwondering. Dan kun je David toch begrijpen, die zich zo klein, zo onwaardig, zo nietig voelde bij al die genadige weldaden die hij kreeg, dat hij het uitriep: mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens. Hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. En s'mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Daar word je toch stil van, gemeente. Die genadige wil van God. Om op grond van Christus kruisdood, een zondaar die het totaal niet verdiend heeft, de genade van dat zaligmakende geloof te schenken, waardoor hij stapje voor stapje mag gaan ondervinden dat hij in die weg weer rechtvaardig voor God kan worden. Ja, dat heeft de Heer Jezus verworven. En dat brengt ons in onze tweede gedachte, door de Zoon verworven. Wat een wonder, gemeente, dat God de Vader van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en geen gedachten des kwaads over zijn kerk. En wat een wonder dat die gedachten bij God de Vader omgezet werden in een daad. Namelijk dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft in deze wereld. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Daarom moest de Heer Jezus mens worden. Met dat hoge doel om met een menselijke natuur, met een lichaam zoals u, jij en ik, zijn bloed te kunnen geven tot verlossing van zijn kerk. Hoe groot is die kerk eigenlijk? Dat hebben onze Dordtse vaderen gepeild. Dat hebben ze gezien. Het is inderdaad, zoals de Bijbel zegt, een schare die niemand kan tellen. Allemaal mensen die voortgekomen zijn uit Adam en Eva. Allemaal mensen van wie gezegd moet worden in zonden ontvangen en geboren. Allemaal mensen die zich bevinden in het ganse menselijk geslacht dat voor Gods aangezicht van nature verdoemelijk ligt. Maar juist uit zulke mensen vergadert hij zijn kerk, een grote kerk. Want wat belijden onze vader in paragraaf 8? God heeft gewild dat Christus door het bloed zijns kruises uit alle volken en stammen, geslachten en tongen, diegene allen en die alleen krachtelijk zou verlossen, die van eeuwigheid tot de zaligheid verkoren en van de Vader aan hem gegeven zijn. Inderdaad, uit alle volken, stammen, slachten en tongen zal God zijn kerk gaan vergaderen. En die allen, en die alleen, worden zalig. En wat is dat Bijbels wat onze Dordtse vader hier zeggen over die volken, stammen, geslachten en tongen? Je komt het regelmatig in de Bijbel tegen. Ik zal u één voorbeeld geven om te laten zien hoe Bijbels het is. In Openbaringen 5 vers 9 horen wij het lied van Gods kinderen in de hemel. Gij zijt geslacht. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Hoort u het? Nee, zij zingen in de hemel niet alle geslacht en taal en volk en natie, maar uit alle geslacht en taal en volk en natie. Uit al die mensen vergadert de Heere zondaren die hij lief heeft gehad. Ja, uit allerlei geslachten en stammen. Dat betekent, jongens en meisjes, uit allerlei families en gezinnen. Nee, genade is geen erfgoed, zo zegt een aloude uitdrukking die echt Bijbels is. En toch, als je in de heilsgeschiedenis en in de geschiedenis kijkt, hoe dikwijls zie je het niet dat de Heere werkt in de lijn der geslachten? O nee, dat is hij niet verplicht. Hij kan zomaar iemand uit een geslacht grijpen, terwijl als je teruggaat in je geslacht misschien niemand kan vinden die de Heer ook vreesde. Maar dat staat de Heer niet in de weg. Anderzijds zie je dikwijls gebeuren, zoals bij een Timotheus die de Heer mocht vrezen en zijn moeder en zijn oma. En weet je, nou ga ik even speciaal wat tegen jullie zeggen, jongens en meisjes. Als je nou geen nieuw hartje hebt en je vraagt er wel om, en je mag merken dat bijvoorbeeld papa de Heere vreest, en je mag weten dat oma ook in de hemel is, al is ze gestorven, en al heb je wel eens van mama gehoord dat ook de oma van je moeder de Heere vreesde, dan mag je verwachting hebben. Nee, niet dat je het automatisch krijgt, maar hier staat uit alle geslachten, uit gezinnen, uit families wil de Heere zondaren trekken. En dan mag je heel eenvoudig tegen de Heere zeggen: Heere, nou weet ik dat papa een nieuw hartje heeft. En ik weet dat oma u lief heeft. En ik heb gehoord dat daarvoor ook nog mensen zijn die bekeerd waren. Mag ik ook bekeerd worden? En ouder in ons midden, daar ben je toch niet te boven? Word dan maar als een kinderke als je het nog mist. En wijs de Heer ook maar op zijn werk in het voorgeslacht. Hier staat het. Uit geslachten en stammen zullen ze komen. En als het openbaar wordt en openbaar mag komen, dan gaat het in vervulling wat de dichter zingt. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorde der begebeen. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. Ze zullen ook komen uit allerlei tongen. Dat betekent, ze zullen allerlei talen spreken. Ze zullen allerlei dialecten spreken. O ja, bij de torenbouw van Babel kwam er een spraakverwarring. En toen zijn allerlei talen ontstaan. Maar wat gebeurt er op de Pinksterdag? Als de geest wordt uitgestort op alle vlees, dan horen daar al die mensen met al die verschillende talen door de apostelen de grote werken Gods verkondigen, allemaal in hun eigen taal. En zijn er niet uit al die verschillende tongen en talen op één dag 3000 mensen tot bekering gekomen? Ziet u het wel? Uit alle tongen en talen. Ja, degene die de Vader aan zijn Zoon gegeven heeft tot zaligheid, die komen overal vandaan, want dan vind ik ook nog de uitdrukking uit alle volk en natie. Dat lijken twee dezelfde woorden. Maar als ik die woorden in de schrift terugvind en ik ga kijken welke woorden in de grondtekst worden gebruikt, dan geeft het woord volk toch altijd het bondsvolk Israël aan. En er wordt met het woordje natie toch altijd de andere volkeren rondom Israël bedoeld, namelijk de heidenvolken. En zo zal het ook zijn, uit Jood en heiden vergadert de Heere zijn kerk. En voor hen allen, en voor hen alleen, gaf Christus zijn bloed tot verlossing. Wat een gelukkige mensen zijn dat toch, vindt u niet? Maar mag je er zelf bij horen? Weet je het al? Is het je hartelijke begeerte? Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Hoe heb je het aan het begin van de dienst gezongen, lieve gemeente? Laat de Heer nou eens in je hart kijken. Geef. Ja, dat is een mens met lege handen, hè? Dat is een mens die het zelf niet heeft. Die het zelf niet kan pakken. Die het helemaal niet heeft. Geef. Dat mijn oog het goede aanschouw. Terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wil voegen. Ja, die mensen hebben het. Maar geef het ook mij, Heere. Geef het op, ook mij. Opdat ik u mijn rotsteen noem. En delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. O, nog is Christus bezig om uit het ganse menselijk geslacht zijn volk te vergaderen, zondaren zalig te maken. Nog is er plaats in zijn kudde. Nog klinkt zijn stem in deze wereld. Wend u naar mij toe en wordt behouden, gij einde der aarde. Nog ontvangt hij zondaren en eet met hen. Nog klinkt zijn bevel, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Ja, nog wil de Heere met een mensenkind in het verbond treden. Want dat woordje komen we ook tegen in paragraaf 8. Al staat het tussen haakjes. Want God heeft door het bloed van zijn Zoon het nieuwe verbond bevestigd. Zo zeggen onze Dordtse vaderen. Wat betekent dat? Waarom staat dat er zomaar tussen haakjes in deze paragraaf? Nou, dat heeft ook weer te maken met de visie van de remonstranten. Zij hadden een heel verkeerd beeld van het nieuwe verbond dat Christus heeft bevestigd met zijn kruisdood. Jawel, dat nieuwe verbond is het genadeverbond. Maar wat zeiden de remonstranten? Toen Christus aan het kruis stierf, betaalde hij de schuld die de mens gemaakt had met het verbreken van het werkverbond. Dat is het oude verbond. Dat hoorde nog in het paradijs. Maar nu is er een nieuw verbond ingegaan. God begint opnieuw met de mens. En nu is hij een barmhartig God voor zondaren die Jezus aannemen door het geloof. En hij wacht op zondaren die bij hem langskomen en met hem in een verbond treden. Dus wat zeggen ze? Nu is er een nieuw verbond gekomen in plaats van dat oude werkverbond wat alleen nog maar in het paradijs functioneerde. Maar ja, dat oude verbond is verbroken. Dat heeft geen waarde meer. En nu komt er een nieuw verbond die de weg tot de zaligheid opent. Nee, aan dat oude verbond, dat werkverbond, kun je niet meer gehoorzaam zijn. Dat is afgesneden. Nu komt er met een nieuw verbond. En dat verbond moet je gehoorzaam zijn. Dat betekent dus concreet dat het geloof in Christus geen genadegave is, maar een goed werk van de mens zelf. Wat gebeurt er dus bij de remonstranten? Zij gaan van dat nieuwe verbond, het genadeverbond, weer een werkverbond maken. Want door een goed werk, om te geloven, word je zalig. Maar zo ligt het niet, gemeente. Dat is echt een God-onterende dwaling. En helaas is die niet uitgeroeid. Ook vandaag hoor je nog dat mensen met deze dwaling begiftigd zijn. Want ja, dan grijpen ze zij Jezus aan. Het is gelijk klaar. Ze zijn zalig voor de eeuwigheid. En ze zien het als een goed werk om in Jezus te geloven. Maar de werkelijkheid is gelukkig anders. En inderdaad, er is een nieuw verbond gekomen. Gode zij dank. Gode zij dank. Maar geen verkapt werkverbond, maar een genadeverbond. Nee, de Heere doet niet alsof er geen werkverbond meer geweest is. Hij blijft komen met de eisen van het werkverbond. Hij komt met de eisen van de wet. Hij komt met het bevel van gehoorzaamheid. Ondanks dat de mens totaal machteloos geworden is om aan Gods bevel gehoorzaam te zijn, toch komt hij nog. Waarom? Waarom doet de Heer dat dan toch? Opdat je in een doodlopende weg terechtkomt. Opdat je gaat verstaan in welke ellende je terechtgekomen bent en dat je het ook echt zelf niet kunt. Om te laten zien dat je de gemeenschap met God gebroken hebt, met je zonde. En dan zul je iets aangrijpends in de schrift ontdekken. Wij hebben het verbond verbroken. En daarom moet de Heere komen met zijn verbondswraak. Dat is zijn straf vanwege de zonde. Want een wonder om daarvoor te buigen. En als dat gaat drukken, gemeente, als je dat gaat zien, zo ben ik nou geschapen en zo kon ik het in het paradijs, maar ik kan het niet meer en in plaats van gehoorzaamheid heb ik alleen maar zonde en ongerechtigheden. Dan kun je die dichter wel begrijpen die zei, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En aan mijn kant alle hoop mijn gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Maar wist je, als je werkelijk vastloopt met Gods bevel en Gods eis, wat gaat het verbond der genade dan een grote waarde voor je krijgen? Wat schittert dat verbond der genade dan van zijn werk. Uit genade zijt gij zalig geworden. Het is niet uit u, door het geloof, Gods gave. En gemeente, is het niet een wonder dat direct na onze diepe vallend paradijs God dit heerlijke genadeverbond al ging openbaren. In die moederbelofte. En is dat genadeverbond in het Oude Testament niet steeds heerlijker en rijker geopenbaard aan het volk Israël? En is dat verbond ook niet buiten Israël gekomen toen Christus alles volbracht had? En de Heere met zijn genadeverbond ook tot aan het einde der aarde gekomen is. Dat verbond dat Christus bevestigde aan het kruishout op Golgotha. En dan denk ik weer aan die diepe, diepe troostvolle woorden uit het avondmaalsformulier. Waar zo schoon beleden wordt dat Christus eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en het eeuwige testament, het verbond der genade en de verzoening besloten heeft, toen hij zeide, tetelestai, nishlam, weet je het nog, van vanmorgen, het is volbracht. O, wat een wonder toch, de Zoon van God heeft zijn bloed gestort. En met zijn dood het nieuwe verbond, het genadeverbond, daadwerkelijk bevestigd. Weet je wat dat zeggen wil, gemeente? Nou heeft Christus het mogelijk gemaakt dat een goddeloze zondaar op grond van dat bloed weer gemeenschap met God kan hebben. Want dat woord verbond, zo heb ik al eens meer gezegd, heeft toch alles te maken met slachten. En Christus is toch ter slachting geleid. En in die weg ter slachting geleid, druppelde zijn bloed, meer bloed, nog meer bloed, nog meer bloed. Dat is het bloed des verbonds. Hij baande een verse levende bloedweg die God met een zondaar en een zondaar met God verbindt. Gemeente, dat is genade. Dat is genade alleen. O, wat wordt dat bloed van Christus? Wat wordt dat bloed des kruises? Dierbaar, kostbaar, noodzakelijk en gepast in het leven van diegene die de Heere gaat trekken tot zaligheid. Wat kan een doodschuldige zondaar verwonderd raken als dat verbondsbloed wordt voorgesteld in de prediking? Wat kan je ziel ontroerd raken waar je zo'n last van je zonde en je schuld hebt, als je door de prediking van het evangelie gevoerd wordt langs de Via Dolorosa? Ja, dat het zelfs zo is dat er momenten onder de prediking zijn dat die bloedende Christus zo wordt uitgestald dat als het ware de bloeddruppels druppelen onder de prediking in je ziel. Wat komt er toch een verlangen naar dat bloed, van dat bloed te horen, van die bloedende Christus te mogen horen. In de wetenschap, ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wordt voor degene die zalig worden deze bloedende Christus niet met recht hun lieve bloedbruidegom? Als je hem daar ziet worstelen en in uw plaats de beker van Gods toren ziet leegdrinken in de hof van Gethsemane, en zijn bloed van zijn lichaam druipt om je van de toren over de zonde te verlossen. Om hem te zien in het rechthuis, waar zijn hoofd en zijn rug opengeslagen werden, en daar stroomt het bloed des verbonds om je van je zondeschuld te verlossen. Hoe dat bloed druppelde over zijn gezicht, zie je het, als de doornen zijn hoofd verwonden. Om je uit je lijden te verlossen, om je zondige gedachten te verzoenen. Hoe hij zich liet hechten aan het vloekhout. Kijk eens in die rood gekleurde handen. Kijk eens naar zijn rood gekleurde voeten. Het bloed druipt er van af. Om je van de vloek der wet te verlossen. En toen die speer in die zijde vloeide het laatste bloed eruit. Om een zondaar zalig te maken, wat kan de Heer meer doen? En toen die stem, het is volbracht. Alsof de Heer Jezus zei, al mijn bloed, o Vader, heb ik nu gegeven. En toen kon de Vader inderdaad zeggen, ik denk weer even aan vanmorgen, grimmigheid is bij me niet. Toen de God de Vader dat voorhangsel scheurde, kwam als het ware die genadige wil openbaar. om de grootste der zondaren zalig te maken. Door die bloedweg die Christus heeft gebaand. Om zo vrede te verwerven tussen God en een zondaar en tussen een zondaar en God. Wat een wonder als dat gebeurt. Als je zo ogen des geloofs mag hebben om op hem te zien. Dan gaat er iets van binnen ontstaan. Wat dat zaligmakende geloof vermag. Namelijk rechtvaardig worden voor God. En wie werkt dat nou in de ziel? Dat doet de Heilige Geest. Onze laatste gedachte door de Geest gewerkt. Het was dus de wil van God om zijn Zoon te zenden naar deze aarde. Christus werd mens. Hij stortte zijn bloed tot vergeving van alle zonden. Maar ach, hoe zal een zonde dat nou weten, dat het ook voor hem, voor haar geldt? En misschien is dat wel je persoonlijke worsteling. Hoe weet ik nu dat Christus ook zijn bloed voor mij gestort heeft? Hoe weet ik nu dat die genadige wil van God om zondaren zalig te maken ook mij geldt? Ja, hoe zal ik tot de zekerheid komen dat God dit alles ook voor mij gedaan heeft? Nou gemeente, dan hoef je niet ver te zoeken en dan hoef je niet te denken dat er wel 1000 manieren voor zijn. Het is er slechts 1. 1. Op 1 manier kan een zondaar daarachter komen. Namelijk door het zaligmakende geloof. Zoals onze Dordtse vaderen het noemen, het rechtvaardigmakende geloof. Het is dus ook de wil van God de Vader om zijn geest te geven. En uit te storten in het hart van een zondaar. En dat is nodig, want een mens kan het ook zelf echt niet. Maar nou gaat de Heilige Geest het doen. En die gaat je harde hart wel verbreken. Die gaat het licht maken in dat donkere hart. Hij gaat je inderdaad overtuigen van je zonde. En de grootste zonde is en blijft nog altijd het ongeloof. Hij gaat je overtuigen hoe vol je bent van ongerechtigheden en dat je de gerechtigheid niet hebt en niet bezit waarmee je wel voor God kan bestaan. Hij gaat je overtuigen van het oordeel dat je verdiend hebt. Maar hij doet veel meer dan dat. Hij overtuigt je niet alleen. Maar hij zorgt er ook voor dat je overgebogen wordt. Dat betekent, je gaat geloven dat het waar is wat de Heere door zijn woord tot je ziel spreekt. Het onderwijs wat je krijgt door de prediking van het woord, door het persoonlijk lezen van Gods woord, dat ga je geloven. Het is de waarheid. Je wordt het ermee eens. Maar de Geest doet nog meer. Hij gaat je laten zien dat je een ander nodig hebt met een hoofdletter. Om je te verlossen van je zonde. Hij zal je ogen gaan openen voor de Heer Jezus Christus. Mag ik het eens heel teer zeggen? Weet je wat de Heilige Geest doet? Die gaat je verliefd maken. Echt waar hoor. Gods kinderen begrijpen wat ik bedoel. Zal ik het je illustreren aan de hand van de schrift? Abraham die roept op een bepaald moment Eliezer bij hem. En dan zegt die Eliezer, ik wil dat je een vrouw gaat zoeken voor mijn zoon Isaac. En hij gaat op pad. En op een wonderlijke wijze ontmoet hij Rebecca. Rebecca heeft Isaac nog niet gezien. Maar Eliezer gaat vertellen wie Isaac is. Eliezer die doet zijn koffer open en die gaat allemaal geschenken van Isaac aan Rebecca geven. En hoe meer Rebecca van Isaac hoort en hoe meer Rebecca van Isaac ontvangt, hoe sterker de liefde tot die man wordt. Ze wordt zo verliefd op Isaac dat als haar de volgende dag gevraagd wordt, ga je met mij mee, want ik ga weer terug naar Isaac. dat Rebecca zegt, heel eenvoudig, ik zal trekken. Omdat Isaac trok. Snapt u? En dat doet nou de Heilige Geest. Die gaat, als hij plaats gaat maken voor Christus, en Christus gaat verheerlijken in je ziel, dan gaat je verliefd maken op hem. En zodra dat gebeurt, dan gaan je zintuigen spreken. Dan krijg je open oren om zijn stem te horen. Dan krijg je geopende ogen om een glimp van hem op te mogen vangen. En dan kom je zo steeds naar Gods huis. Er is zo'n andere gang in je leven gekomen. Het is Christus en Christus alleen. Je ziel gaat zo naar hem uit. Er is echt een honger, een dorst naar de Heer Jezus Christus, van wie je onder de prediking zo'n liefde bemerkt. Zo'n opzoekende zondaarsliefde. Als hij zich openbaart, als hij zijn stem laat horen, als hij zich laat zien. En ondertussen spreekt hij en trekt hij, kom tot mij, en je kan niet meer bij hem vandaan blijven. En zo is de Geest bezig om je tot Christus te leiden. En plaats te maken voor het bloed dat Christus gestort heeft. En wat is het toch een wonderlijke ontdekking als je gaat zien, steeds meer en meer gaat zien, dat dat bloed van Jezus Christus echt reinigt van alle zonden. Dat hebben onze Dordtse vaderen ook ervaren. De zonden waarmee je ontvangen en geboren bent. De zonden die je elke dag doet. Ze spreken over de zonden die een mens doet voordat hij tot bekering en geloof komt. Maar ook de zonden die daarna weer gedaan worden na ontvangen genade. Al die zonden, het zijn er te vele, zoveel, elke dag weer opnieuw. Maar voor al die zonden van zijn kerk heeft Christus zijn bloed gegeven. En al die zonden worden in dat bloed weggewassen. Zodat alle die zalig worden, echt totaal gereinigd worden. Zodat ze onder dat bloed en achter dat bloed leren schuilen en ondervinden dat ze daar veilig zijn en bewaard worden. En dat ze juist vanwege die plaats achter dat bloed mogen ervaren, God ziet de zonde niet meer. En eenmaal zal Christus zijn bruidskerk, als ze sterven gaan, zonder vlek en rimpel, voorstellen aan de Vader. Kijk, dat wordt nu stapje voor stapje genoten, als de Heilige Geest dat ware geloof in je hart werkt. Want het geloof in de gekruisigde Christus maakt een zondaar zalig. Ja, maakt een zondaar rechtvaardig voor God. Zeg gemeente, mag je daar iets van kennen? Is er in je leven plaats gekomen voor deze Christus? Van God gezonden door het werk van de Heilige Geest? Kom, zeg het eens vanmiddag. Gaat je hart ook naar de Heer Jezus uit? Het is zo'n eenvoudige vraag, maar daar komt het nou net op aan. Heb je ook leren verstaan, alleen in hem, alleen door hem, kan het weer goed komen tussen God en mijn hart? Kan ik weer rechtvaardig worden? Grote zaken, de rechtvaardigmaking. En wat kun je er allerlei beelden over gevormd hebben. Soms ook hele verkeerde denkbeelden. Dat je met dingen die je gehoord hebt als het ware afgedwaald bent van hoe de Bijbel erover spreekt. Maar weet je wat de Bijbel heel eenvoudig zegt? Het prilste zaligmakende geloof maakt een zondaar rechtvaardig voor God. Maar weet je wat de praktijk is? Dat dan juist nog niet, juist niet wordt gezien en ervaren. Maar de Heer zal het op zijn tijd wel doen ervaren en wel schenken. En dan denk ik tenslotte aan die verlamde man die door 4 vrienden bij Jezus werd gebracht. Wat was nou de hoogste begeerte van die man? Wat denkt u? Natuurlijk wilde die weer genezen worden. Dat weet ik zeker. Maar dat stond niet bovenaan. Weet je wat deze man allereerst begeerde? Dat zijn zonden vergeven werden. En dan staat het niet in de schrift. Maar toen die man door dat dak, door die 4 vrienden naar beneden werd gelaten en precies op de juiste plek terecht kwam, aan Jezus' voeten, weet je wat er toen in zijn hart lag? Ik weet het echt zeker hoor, al staat het er niet. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Zo kwam deze man tot Christus. Zo werd hij tot Christus gebracht, want hij kon het zelf niet. O jawel, degene die aan zijn voeten terechtkomen, die gaan het wel toestemmen. God zou geen onrecht doen als die niet schonk waar mijn hart naar uitgaat. En toch begeren ze het en blijven het smeken, omdat er op de bodem van hun hart iets gelegd is van het woordje of. Want al hebben ze totaal niets verdiend, 1 ding ligt op de bodem van hun ziel. Bij u is vergeving. Want anders had die man er nooit gekomen. Dat was het eerste waarom dat hij daar werd gebracht door zijn vrienden. En hij zal er met zijn vrienden over gesproken hebben, want God zag hun geloof van die vrienden en die man. Dit waren nou mensen die verlegen geraakt waren om de vergeving der zonde. En wie daarom verlegen raakt, gemeente, die weet echt wel wat het is dat je geweten je aanklaagt. En die voelt ook wel van binnen dat je tegen God gezondigd hebt, en datgene wat je ervan voelt, dat is zwaar genoeg. En dat je geen van Gods geboden ooit hebt kunnen houden, dan ben je echt een schuldige zondaar die tot alle boosheid geneigd is en die nergens recht op heeft. En toch is het je om Christus te doen. Omdat je ontdekt hebt, alleen daar is een vergeving voor zonde te verkrijgen. Zo was het nou ook met die verlamde man, daar ligt hij nou. Aan de voeten van de Heer Jezus. Door zijn lieve vrienden daar gebracht. Die met hem mee worstelden. Die met hem mee baden. Het geloof was in zijn ziel. En Jezus zag het. En dat geloof van die man was al rechtvaardigend van aard. Zo spreekt de schrift erover. Maar wat was nou de verlegenheid van die man? Daar kon hij niet bij. Hij wilde het uit zijn mond zelf horen. Al zeiden 1000 mensen hoe het lag, hij had er niks meer aan. Er was er maar 1 die het kon zeggen. En die zei het ook. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat was een rechterlijke uitspraak die hij namens zijn vader tot die man uitsprak. En dat mocht hij doen en dat kon Christus doen op grond van het offer wat hij daarna zou brengen op het kruis van Golgotha. Kijk, het geloof in Christus was al in het hart van die man toen hij door zijn vrienden gedragen werd tot Christus. Maar hij miste de persoonlijke vrijspraak uit de mond des Heren. Maar toen hij daar aan Jezus' voeten lag, toen werd het anders. Toen werkte de Heilige Geest, en ik gebruik maar de woorden van paragraaf 8, het geloof in een gekruisigde Christus. En dat geloof in die gekruisigde Christus maakte die grote zondaar aan Jezus' voeten rechtvaardig voor God. Toen heeft die man daar aan de voeten van Jezus iets ervaren van de kracht van de dood en het bloed van het lam. Toen was er vrede. Vrede die alle verstand te boven gaat. Toen kon die man gaan zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Ach Heere, wat zullen we nog zeggen? Nadat u vanmiddag hebt laten horen wat u, o drie-enige God, gedaan hebt en nog doet om zondaren zalig te maken. een mensenkind vol van ongerechtigheden en eigen gerechtigheden, nochtans rechtvaardig te maken door dat zaligmakende geloof in de gekruisigde Christus. Wat een wonder, Heere, zou u uw zegen eraan willen verbinden. En laten we het dan nog maar een keer voor u uitspreken, Heere, omdat u die drie enige God bent. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Laten we met dit gebed de nieuwe week weer in mogen gaan. Geef dat we elkaar woensdag weer mogen ontmoeten, om onderwijs te krijgen over de geboorte van Simson. Wij hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68 en daarvan het 7e vers. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus
en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.